Ons Bijbeltje al openleggen bij Kolossen hoofdstuk 1. Gaan we straks iets uitlezen. Maar ik wil u eerst op wijzen, broeders en zusters, dat er vandaag een werkzame kracht actief is in onze wereld, die qua betekenis, invloed en macht zijn gelijke niet kent in de geschiedenis. Het is geen politieke macht. Het is ook geen economische macht, het is geen ideologie, of een filosofie, of een religie. Nee, de kracht die nog machtiger en betekenisvoller is dan alles wat we tot nu toe gezien hebben, dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het is het evangelie waardoor wij hier alle vanmorgen geroepen zijn. Het is het evangelie dat wij gehoord hebben, dat we begrepen hebben, en beantwoord hebben in gehoorzaamheid, door geloof. En het evangelie heeft inderdaad onze levens op zijn kop gezet, ons totaal veranderd. En het is dit evangelie, zoals we overdacht hebben in de afgelopen weken, waarvan de Paulus zegt dat het vrucht draagt en groeit in de hele wereld. Vers 6 hebben we dat gezien. Het is het evangelie dat verkondigd wordt nu in de hele schepping die onder de hemel is. Vers 23. In die afgelopen weken hebben we overdacht met elkaar hoe dat Paulus ons ervan wil overtuigen dat wij samen in bewogen en uitzonderlijke tijden leven. En hij heeft dit gedaan door ons te wijzen op het feit dat hij dankbaar blijft bidden voor de broers en zusters in Kolosse, omdat het evangelie dat zij geloofd en gehoord hebben, dat vrucht draagt en groeit in de hele wereld, ja, dat het ook in hun leven zichtbaar is geworden. En hij heeft ons willen overtuigen van de impact en de kracht van het evangelie, door ons te schilderen wie dat Messias Jezus de Zoon werkelijk is. Hij heeft ons verteld dat hij het is die dit universum bijeenhoudt. Hij heeft ons verteld dat door zijn dood alle dingen met God verzoend zijn. En wij waren inderdaad God vroeger vijandig gezind. Compleet vervreemd van God, maar nu zijn wij verzoend door Jezus' dood. In hem kunnen wij nu, in deze morgen met vrijmoedigheid, smetteloos, onberispelijk naderen tot God in de Heer Jezus Christus. En het evangelie die dat in onze levens bewerkstelligd heeft, dat is bedoeld voor de hele schepping. De hele schepping zal delen in de zegen van dit geweldige evangelie. Nu, dit klinkt allemaal heel triomfantelijk wat ik u opnieuw voorhoud, wat we overdacht hebben. Maar het probleem voor hen die deze brief voor het eerst hoorden, en dat is ook voor ons in deze morgen, is dat er al zo weinig van te merken is als we eerlijk zijn en rondom ons kijken. Of niet soms? Het heeft er nog maar zelden zo in de wereld uitgezien, in de afgelopen geschiedenis, dat het evangelie van onze Heer Jezus de machtigste werkzame kracht is in deze wereld. Het is niet zo vanzelfsprekend, vrienden, om het evangelie krachtig en succesvol te noemen, als je zo weinig mensen ontmoet die daarvan overtuigd zijn geraakt. Het is tegenwoordig ook niet zo vanzelfsprekend om nog iemand te ontmoeten die interesse betoont voor het evangelie. We zien dat onze maatschappij steeds verder verwijderd wordt van het evangelie, dat steeds meer mensen ook aanstoot nemen aan het evangelie. En dan is het heel gemakkelijk om te denken, vrienden, dat het belang en de impact van het evangelie, dat dat eerder overroepen is. Nu, als u er ook stilzwijgend ook zo over denkt vanmorgen, dan kunt u zich misschien een beetje inbeelden wat het moet betekend hebben voor die eerste christenen. Hoe aards moeilijk het voor hen was om daarvan overtuigd te geraken dat inderdaad het evangelie de machtigste en de invloedrijkste beweging is in de geschiedenis van de mensheid. En ik geloof ook dat dit verklaart waarom dat Paulus, in het stukje dat we nu gaan lezen, onze aandacht gaat vestigen op de vreemde manier, de vreemde wegen waarlangs het evangelie werkt en zijn ingang vindt in deze wereld. Ik werd er in deze week opnieuw bij bepaald dat de manier waarop het evangelie werd al even exclusief en onderscheiden is als de inhoud van de boodschap zelf. In vers 23 hebben we de laatste maal gezien dat Paulus er ons op attent maakt dat hij zelf een dienaar van dit evangelie geworden is. En als we de kracht en de impact en de betekenis van het evangelie willen begrijpen, dan moeten we gaan kijken naar de dienaar van dit evangelie. Maar dat brengt nu juist het grote probleem in de kijker. Want de broeders en zusters in Colosse die hebben vernomen dat de grote voorvechter van die nieuwe beweging, de grote leider, dat die gevangen zit in Rome. De leider van die beweging is overweldigd door het Romeinse Rijk. Ja, hij is het slachtoffer geworden van de Joodse overheden. Als het evangelie dan zo belangrijk en zo invloedrijk is, waarom gebeurt dit? Als de grote voorvechter in de gevangenis zit, kan je dan nog spreken van een machtig evangelie? Laten we maar eens lezen wat Paulus er ons over te vertellen heeft. Ik wil met u maar een klein stukje lezen, namelijk vers 24 tot vers 27. Dit zegt Gods woord. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God volledig bekend te maken. De verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Tot zover het lezen van Gods woord. Oorspronkelijk had ik mij voorgenomen om verder te lezen, maar we gaan wel zien waar we uitkomen. Maar moest u nog verder gaan lezen, dan had u duidelijk merken dat Paulus hier uitvoerig gaat vertellen over zijn werkervaring in de Heer. En hij doet dit omdat hij ons wil leren hoe dat God het heeft toebedacht dat het evangelie zou werkzaam zijn in deze wereld. En natuurlijk in dat opzicht, als we het hebben over werkervaring, is Paulus in alle opzichten uniek. Op andere plaatsen zegt hij zelf dat hij meer heeft gearbeid dan alle apostelen. Maar hier spreekt Paulus niet alleen voor zichzelf. Hij spreekt niet alleen in de ik-vorm, maar als je verder zou lezen, ga je merken dat hij ook in de wij-vorm spreekt. Het is niet alleen zijn ervaring, maar het is ook de ervaring van Epaphras, weet je nog? Paftje, de man die het evangelie had gebracht in Colosse. Tychicus, de man die de opdracht kreeg om deze brief naar Colosse te brengen en hem ook toe te lichten. En ook Timotheus, die over de schouder van Paulus meekijkt en mee aan de basis ligt van deze brief. Dit is ook hun ervaring, laten we dat niet vergeten. Nu, iedereen van ons die het evangelie gehoord heeft, die heeft het vernomen van iemand die in uw leven maar het evangelie heeft gediend. En vandaar dat het ook zo belangrijk is dat wij samen de rol kennen die God aan de dienaars van het evangelie toegemeten heeft in het plan van God. Nu met dienaars bedoel ik wel iedereen. Want nu dat wij het evangelie gehoorzaamd hebben, kennen, zijn wij allemaal dienaars van het evangelie. Want het evangelie, ja, is een boodschap die ons is toevertrouwd om die te delen met andere mensen. Maar vaak merken we dat in de, ja, ook in ons, hier in het Westen, dat men dan nog heel gemakkelijk en ook in Vlaanderen overlaat aan zij die zogenaamd de haven hebben om dit te doen. De evangelisten, de professionals. Evangelisten, die zijn gegeven niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Waarom zeg ik dat zo? Wel, een van de succesvolste evangelisten van de vorige eeuw, Billy Graham, weet je wat hij ooit heeft gezegd? En dat moet je dan horen uit de mond van een van de meest succesvolle evangelisten van de vorige eeuw. Hij zegt dit, moest iedere christen zijn verantwoordelijkheid opnemen in het evangelie, dan zou ik dit werk niet hoeven te doen. En hij heeft overschot van gelijk. Want de evangelisten, die zijn er in de eerste plaats om de gemeente toe te rusten en niet om het evangeliewerk in naam van de gemeente te verrichten. Dat is de bedoeling van de evangelisten. Zij moeten de gemeente toerusten opdat het evangelie door iedereen wordt gebracht. En dat is ook een beetje wat Paulus wil doen. Hij wil ons gaan warm maken in het stukje wat we net gelezen hebben, voor het geweldige werk dat het evangelie in deze wereld aan het doen is. En een van de belangrijkste redenen waarom hij daarvoor onze ogen wil openen, is dat hij ons verlangen wil versterken. Om zelf actief betrokken te zijn, medewerkers te zijn van het evangelie. En hij gaat ons op een heel aantal belangrijke dingen wijzen. En het eerste waar hij ons wil van bewust maken, dat is dat de arbeid van het evangelie lijden met zich meebrengt. Oeps, ga je zeggen, Jos, als het uw beweegreden is om ons te motiveren, dan moet je alleszins die beginnen over lijden te praten. Paulus denkt daar helemaal anders over. En hij is niet prettig gestoord als hij zegt, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en vul ik in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat is de gemeente waarvan ik een dienaar ben geworden. Vers 24. De reden waarom ik zo weinig voorgelezen heb vanmorgen is omdat dit versje wat we net gelezen hebben, vers 24, geacht wordt als het meest moeilijke vers van de ganse brief. Maar volgens sommigen zelfs een van de moeilijkste versen van het ganse Nieuwe Testament is. Dus begrijpt u dat ik in vrees en beven hier sta vanmorgen en dat ik niet weet hoe dat zal verlopen. Maar ik ben er wel van overtuigd geraakt in de afgelopen week dat dit moeilijke vers toch veel te vertellen heeft dat heel duidelijk is. En het een onderwerp aanraakt waar al weinig of nooit over gesproken wordt. Ik heb er ook zelf nog zeer weinig over gesproken. Maar daarom is het ook mijn verlangen om daar vanmorgen uitgebreid aandacht aan te schenken. Want wat heel duidelijk is, als Paulus het heeft over dienaars van het evangelie wat we allen zijn, dan toont hij hier in vers 24 dat de dienaar van God zich verblijdt, als zijn eerste punt, dat hij lijden kent en dat hij langs deze weg de gemeente dient. Laten we maar beginnen bij blijdschap. Ja, het feit dat Paulus enorm veel vreugde kent, omdat hij een arbeider is voor het evangelie, wordt nog duidelijk als je even herneemt bij vers 23. Ik heb maar bij vers 24 binnen het lezen, maar als je even herneemt het tweede stuk, dan zegt hij, dit is de boodschap die aan heel de schepping onder hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dan, nu verblijd ik mij, of thans verblijd ik mij. Zie je, het is een harmonieuze beweging dat hij spreekt over zijn blijdschap nu hij een dienaar geworden is van het evangelie. En laten we ons daarvoor behoeden om dat licht over te gaan, want het is een vreugde om met het evangelie te dienen. Om verschillende redenen. Het is allereerst een geweldig voorrecht als je mag dienen met die boodschap die in deze wereld belang heeft. Er is maar één boodschap die telt in deze wereld. En dat is de boodschap van het evangelie. Ja, ik weet, we zijn er allemaal misschien nog niet zo 100% van overtuigd voor onszelf. Maar het is de bedoeling dat we daar overtuigd van gaan worden met elkaar. Want als je met deze boodschap mag dienen, wat zou er dan nog kostbaarder zijn om je tijd mee te vullen in dit leven dan dit? Als dit de allerbelangrijkste boodschap is, dan is dit toch het allerkostbaarste dat je zou kunnen doen met je tijd in dit leven. Of niet? Als iedereen zou kijken, dat belooft hier weer vanmorgen. Maar er is ook de vreugde van het evangelie zelf, nu dat we ontdekt hebben. Wat voor een geweldig iets God heeft gedaan in Messias Jezus de Zoon. Dan schenkt dit toch onnoemelijk veel vreugde. Dat is een reden tot dankbaarheid. We hebben nog gezongen met de kinderen. Stefanie heeft er de kinderen uitvoerig op attent gemaakt. En ze treedt dan mee in de voetsporen van Paulus, want die zegt in vers 12, kijk u maar eens terug van hoofdstuk 1, terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, en wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Dat alleen al geeft ons toch nog altijd, hoop ik, blijdschap. Misschien afgezaagde kous, hoop ik, voor u. Maar iets dat leeft in uw hart, dat je nog altijd geniet van de kostbaarheid, van de vreugde van het evangelie. Want, en dat is mijn derde opmerking als het om vreugde gaat, De vreugde van het dienen met het evangelie, dat is tegelijk ook een uiting van de vreugde die wij nu hebben in dit evangelie. Nu dat we het zelf zijn gaan geloven, moet het uitdragen, het uiten van het evangelie voor ons een vreugde zijn. Ik hoop dat iedereen echt die vreugde kent. Als je het evangelie mag delen met de anderen, dat je daar je vreugde in vindt. Ja, misschien een beetje met een kloppend hart, maar dat je je vreugde erin vindt, dat je het kan vertellen aan anderen. Als we het over vreugde hebben, moet ik ook wel eerlijk zijn, want de vreugde die hier genoemd wordt, dat is niet de focus in vers 23. Het is de vreugde als je kijkt in het lijden. Voor ik daar iets meer over ga zeggen, laat me allereerst wijzen op het feit dat Paulus hier zelf in praktijk brengt waarvoor hij aanhoudend bidt ten aanzien van de broers en zusters in Colosse. Kijk maar eens in vers 11 en vers 12. Want daar ziet u dat het zijn verlangen is dat zij in moeilijke omstandigheden gekenmerkt worden door volharding in langmoedigheid met blijdschap. Zie je dat? Dat dat mag gezien worden in hun leven. Als het op lijden aankomt, dan is het lijden van apostel Paulus in al zijn facetten overvloedig beschreven in het Nieuwe Testament. Op vele plaatsen kan je lezen wat deze man voor het evangelie allemaal heeft meegemaakt en doorstaan. En als je het zo leest, en de afgelopen week ben je daar wel mee bezig geweest, dan zou je beginnen blozen dat je zegt van, in godsnaam, wat dat die man allemaal heeft doorgemaakt, dat hou je toch niet voor mogelijk. Maar ik kwam bij een schriftplaats, die misschien op dat vlak niet zo gekend is, maar die zeer tot mijn hart sprak. Ik wil u graag meenemen naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. We gaan een paar uitstapjes maken, maar ik wil een aantal dingen verduidelijken. Want als we de vreemde manier waarop het evangelie zijn voortgang maakt en de wereld beter willen leren begrijpen, ja, dan is het goed om een beetje een overzicht te hebben hoe Paulus over die dingen denkt. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. De vreemde manier waarop het evangelie zijn ingang vindt in deze wereld, is gestoeld op één principe dat je hier duidelijk geïllustreerd vindt in deze passage. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u, zegt Paulus. Of anders gezegd, als er zegen genoten wordt, dan gaat dit automatisch gepaard met lijden. Zegen, lijden, leven, dood, die twee kan je nooit van elkaar loskoppelen. Dienstbaarheid, zegt Paulus hier, waar zegen uit voortvloeit, ja, en hij gaat het ook in onze passage zeggen, dat is in beginsel hard en lastig werk. Dat brengt pijn en lijden met zich mee, dat kan je niet van onderuit. Op diverse manieren. Laten we maar bijvoorbeeld houden bij het evangelie. Dat is zeer arbeidsintensief. Vertrouwd raken met het evangelie, weet je nog? Het is inmiddels al 10 jaar geleden, maar in 2005 zijn we voor de eerste maal begonnen met de evangelisatiecursus 2 manieren om te leven. En toen hebben velen van ons voor het eerst heel duidelijk aan de lijve ondervonden dat het nog niet zo simpel is om zomaar het evangelie vertrouwd te raken, dat je het op een manier kan overbrengen naar andere mensen, dat het een brug slaat met hun leefwereld. Eerst al het evangelie zien te behappen, dat je het een beetje in je vingers krijgt, en dan er kunnen gebruik van maken om het te kunnen overbrengen aan anderen. Dat was nog niet zo simpel, hè? Er waren velen die al bleven steken bij het raamwerk, het kader, die er nog nooit niet aan toe kwamen om het zelf in te vullen. En dat is niet erg, maar het laat zien dat het zomaar niet vanzelfsprekend is, dat je daar heel wat tijd moet in steken om je dat eigen te maken. Dat dat zeer tijdrovend is als je dat op een goede manier wil leren overbrengen aan andere mensen. Dus dat brengt lijden met zich mee. Maar, ja, als je het evangelie in de wereld brengt, die God vijandig gezind is, dan weet je ook dat dit automatisch lijden met zich zal meebrengen op de een of andere manier. En dat wordt hier in 2 Korinthe 4 ook enigszins aangeraakt, maar het gaat hier wel verder. Het lichaam van Christus opbouwen door het te gaan dienen, en wat voor vorm dan ook, dat gaat gepaard met lijden. Zo werkt het nu eenmaal in het Koninkrijk van God. Het is kostbaar, je moet er je leven voor afleggen en uw zelfopoffering, ja, uw geleidelijke dood, die wordt tot leven en tot zegen voor de ander. Je zou het leven van een dienaar van God kunnen omschrijven als een terminale burn-out, waarin dat je leven gaat investeren in de levens van andere mensen. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u, zegt Paulus. Ja, ik zie dat u een beetje vreemd kijkt naar wat ik hier aan het vertellen ben. Maar we hebben met elkaar brood gebroken vanmorgen. En als je het brood ziet, een van de eerste dingen waar velen onder ons moeten aan denken, als ze denken aan de schrift, is natuurlijk die passage dat de Heer Jezus zegt, dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven, om veel vrucht voor te brengen. Lieve mensen, dat is niet enkel maar van toepassing op de vruchtbare kruisdood van de Heer, maar dat is het natuurlijke principe waarop dat het Koninkrijk van God uiteindelijk werkt. Groei, opbouw, dat wordt maar pas het deel van medegelovigen als wij ons leven daarin gaan investeren in de voetstappen van de Heer Jezus. En dat is wel heel bijzonder als je erover nadenkt dat lijden en pijn in de wereld waarin dat wij leven, dat dat compleet zinloos is en dat dat in allen tijden moet vermeden worden. Maar in het Koninkrijk van God is lijden, pijn en dood de enige weg tot zegen, tot groei, om tot opbouw te zijn voor de ander. Het spijt mij, maar dat principe is bij onze God en Vader niet voor onderhandeling vatbaar. Het werkt nu eenmaal zo en we moeten het met elkaar leren omhelzen. Ja, vaak hoor je ook dat christenen vertellen dat hun ervaringen in een lijdensweg van, zeg maar, ziekte, ongeval of verlies, dat dat achteraf zeer bemoedigend en tot zegen is voor anderen. Wel, in de ogen van de apostel Paulus is dat geen neveneffect, maar is dat de hoofdzaak. Het lijkt mysterieus wat ik u vertel vanmorgen, maar het is wel een gewoon Bijbels gegeven. Is het niet zo dat het evangelie ook in onze levens gekomen is? Is het niet dat onze ogen werden geopend voor Jezus' liefdevolle overgave op het kruis? Zijn dood is toch ons leven geworden? Het kruis verklaart heel veel principes in het Koninkrijk van God. En daar begint alles mee. Zegt de Heer Jezus ook niet dat wij hem moeten volgen in het spoor van het kruis. Kruis opnemen, achter hem aangaan, dat is een ticketje. Niet alleen in retour, dat is alleen maar niet meer retour, als je kruis op je schouder neemt. Het is de manier waarop wij samen de liefde van de Heer Jezus hebben leren kennen. En het is ook de manier, broeders en zusters, waarop wij onze liefde gaan betonen aan het lichaam van Christus. Zijn gemeente. En Paulus die ervoert dit als een diepe vreugde in de geest om uit liefde voor Christus te lijden voor het lichaam van Christus. De dood werkt dus in ons, zegt hij, maar het leven in u. Nu om terug te komen tot onze tekst in Kolossen hoofdstuk 1 vers 24. Als ik u zeg dat het een van de moeilijkste versen is, het gedeelte waar heel veel discussie over is, is het gedeelte dat nu komt. Waarin dat Paulus ons kenbaar maakt wat zijn lijden nu betekenen heeft. Ik lees het opnieuw met u. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en dan komt het, en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente waarvan ik een dienaar geworden ben. Ja, wat bedoelt Paulus met wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus? Ja, dat is geen simpele uitdrukking. Volgende maal gaan we er nog uitvoerig bij stilstaan in een ruimer kader. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat het absoluut niets te maken heeft met Christus' verzoenende werk op het kruis. Waarom? Omdat we al gezien hebben in 1 vers 20, dat dit werk compleet is. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem. Zie je? Maar voor mezelf geloof ik, en ik kan het gewoon maar met u meegeven vanmorgen, dat die uitdrukking, de verdrukking van Christus, van toepassing is op het feit dat alhoewel dat de Heer Jezus op het kruis een volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht van alle dingen, dat de volledige uitwerking daarvan in onze schepping nog steeds niet volleindigd is. Dat herstelproces, dat is begonnen, maar dat is nog steeds gaande. Dagelijks, prijs de Heer, zijn er mensen die aan de verzoening die de Heer Jezus heeft tot stand gebracht, deel krijgen door het evangelie te gehoorzamen. Dagelijks. Maar langs de andere kant zijn de vijandigheden ook nog niet opgehouden. Alle dingen zijn nog niet onderworpen aan onze Heer Jezus Christus. Nee, alle machten in deze kosmos erkennen Jezus heerschappij nog niet. En zolang dat proces in deze wereld nog niet voltrokken is, is er voor de trouwe getuigen die het evangelie liefhebben en verkondigen, verdrukking. Ja, zoals de Heer Jezus heeft geleden om alle dingen te verzoenen, zo is er het lijden van de medearbeiders die het evangelie van Jezus verzoenende kruisdood uitdragen in deze schepping onder de hemel. Herinnert u in dat verband? Handelingen hoofdstuk 9. Daar verschijnt, of openbaart beter gezegd, de Heer Jezus zich aan Saul. En wat zegt de Heer tegen Saul? Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Zie je wat ik bedoel? En wanneer de Heer Ananias naar de blinde Saulus toestuurt, dan geeft hij hem de woorden mee. Ga, in vers 15, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen, zowel voor volken als koningen en zonen van Israël, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dat is geen straf van de Heer, het maakt gewoon onderdeel uit van zijn bediening. Paulus kent vreugde in het lijden. Maar niet in het lijden op zich, dat wil ik wel duidelijk onderstrepen. Paulus is geen masochist, mensen. Nee, nee, het gaat hem om het lijden voor de gemeente. Christus lichaam. Vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, zegt hij. En vul mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Voor zijn lichaam, dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben. Dus Paulus lijden, dat is wel ten behoeve van andere mensen, hè? Dat is wel heel duidelijk. Paulus is niet alleen een dienaar van het evangelie geworden, we lezen dat hij hier ook een dienaar geworden is van die bijeenvergadering, bij Filemon thuis, daar in Colosse. De bijeenvergadering, de Ecclesia, de kahal van Christus. De gemeente. Natuurlijk bleef de zegen van het lijden van Paulus die beperkt tot die kleine gemeenschap, maar daar, tot hen is deze brief als eerste gericht. Maar ondertussen had Paulus door de verkondiging van het evangelie al op vele plaatsen zo'n bijeenvergadering tot aan zijn geroepen door het prediken van het evangelie. En hij ziet dat natuurlijk als één eenheid, al deze broeders en zusters samen. Dus Paulus, die is door zijn verkondiging van het evangelie een dienaar van de gemeente geworden. Dat is wel een belangrijk iets om op te merken, want als we terugkomen tot de vraag waarmee het allemaal begonnen is vanmorgen. Als Paulus nu die grote leider is van die zogenaamde machtige beweging die in de gevangenis zit in Rome, ja, hoe machtig is die beweging dan? Nou, kijk eens wat Paulus zijn antwoord is. Oh, zegt hij, waarschijnlijk is het zwak, het werk van God, is het onbeduidend als je kijkt met de ogen van deze wereld. Maar dat is nu juist het typische karakter van deze beweging. Het is inderdaad weinig indrukwekkend. Er is veel teleurstelling, ontgoocheling. Er is veel tegenspoed, er is veel tegenstand. En de beweging is helemaal niet populair. Maar dat is nu juist de weg waarlangs het evangelie zijn voortgang maakt. En opnieuw, vrienden, is dit niet meteen duidelijk geworden vanaf het beginpunt. Het kruis. Is het niet in de zwakheid dat de Heer Jezus juist zijn sterkte openbaart? Is het niet juist in een zichtbare nederlaag dat de Heer Jezus een triomfantelijke overwinning heeft behaald op het kruis? Is het niet de wijsheid van God die zichtbaar wordt in de dwaasheid van het kruis. Zo werkt het evangelie van meet af aan. Dat is wat Paulus onze ogen wil voor openen. Hij wil ons tonen dat dit de weg is van het evangelie, waarvan hij een dienaar was geworden. Het evangelie maakt zijn weg in deze wereld, langs de weg van het kruis. En dan is het automatisch zo dat wij als christenen, willen we dienaars van het evangelie zijn, ook de weg van het kruis gaan, dat het ook onze levensstijl wordt. Maar dat klinkt voor ons een beetje onnatuurlijk, omdat wij bijna vergeten zijn dat vervolging, verdrukking, dat er wel een realiteit is voor de overgrote meerderheid van de christenen in deze wereld, op vele plaatsen. Dat lijkt ons precies te ontgaan. En het mag voor u misschien dan een verrassing lijken, maar weet je, vele broers en zussen die vervolging kennen, die zijn absoluut niet jaloers op ons leven hier als gemeente in een vrije wereld. Die zijn daar niet jaloers van. Maar waarom is dat? Omdat zij de heiligende kracht van lijden en verdrukking hebben leren verstaan voor zichzelf en waarderen. Lijden en vervolging, dat creëert een alerte, hechte gemeenschap, waarin dat er een oprechte liefde groeit voor Jezus' verschijning en een oprecht verlangen naar de volleinding, naar de heerlijke hoop die voor ons is weggelegd. Ja, als ik dat zo zeg, zeg ik dat zonder blikken en blozen. Waarom? Omdat ik daarop attent gemaakt werd door een broeder die recentelijk een bijeenkomst van gemeenteleiders van de ondergrondse kerk heeft ontmoet. Hij was op die bijeenkomst aanwezig. En hij stelde hen de vraag, beste mensen, wat is eigenlijk de grootste zorg voor uw geloofsgemeenschappen? Wat is uw grootste zorg? En weet je wat dat ze eenparig antwoorden? U gelooft het nooit. Dat de vervolgingen tegen onze geloofsgemeenschappen niet zouden ophouden. Dat was een antwoord. Broeders en zusters, zij beseffen het gevaar dat het gebrek aan lijden en verdrukking er vlug toe kan leiden dat geloofsgemeenschappen lui worden. Dat de liefde voor de verschijningen van onze Heer Jezus verkoelt, omdat we het bewustzijn aan het verliezen zijn dat we in een tussentijds periode leven tussen het kruis en de verschijning van de Heer Jezus. Als we het hier zo goed hebben, beginnen we dat te vergeten. En worden we gewoon aan het leven nu? Is er geen drang meer om vooruit te zien? En dat is wat deze broeders zo goed beseffen, hebben leren waarderen. En dat is voor ons de ver van ons bedshow. Daarom vond ik ook belangrijk om daar vanmorgen over te spreken. Want het is iets wat weinig aan bod komt bij ons. Is het dan ook niet opmerkelijk, broeders en zusters, dat het typische dat hier geleerd wordt, de bedelingenleer met zijn ogenblikkelijke opname, weet je wel, als het warm wordt aan je voeten, niet panikeren, we zijn toch allemaal weg. Dat absoluut niet populair is in landen waar de verdrukking en vervolging heerst. Dat is absoluut niet populair. Ik kan wel begrijpen waarom ze. Ik denk niet dat ik dat veel uitleg moet geven waarom dat bij die mensen niet populair is. Zij weten wat dat verdrukking is. Tegen hen moet je niet vertellen wat dat nou moet gebeuren. Ze zitten er middenin. En ze weten het. Maar wij niet. En dat is een van de redenen, vrienden, waarom ik geloof dat wij ons hier in de vuurtoren niet moeten schamen voor het feit dat wij dat anders overdenken dan 99% van de christenen in Vlaanderen. Daar moeten we ons niet voor schamen. Want het feit dat vele christenen dat zo overdenken, heeft wel zeer kwalijke gevolgen voor de toestand van de gemeente de dag van vandaag. Dat is een van de redenen waarom dat er over zoiets nooit gesproken wordt. Waarom moet je daarop voorbereiden als je denkt dat je toch nooit niet gaat meemaken? Maar die leer heeft nog veel grotere gevolgen, die veel kwalijker zijn. De verschijning van onze Heer Jezus en de heerlijke verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat is volledig in de coulissen verdwenen in Vlaanderen. Verschijning van onze Heer Jezus Christus. Nee, we verwachten de opname. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wij gaan naar de hemel. De afgelopen tijd was ik daar weer sterk van onder de indruk op die conferentie dat ik geweest ben. We hebben stilgestaan bij het boek De Openbaring van Jezus Christus. En één ding sprong me regelrecht in het oog opnieuw. En het is wat de Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Efeze. Ik wil het aan u voorlezen. De Heer Jezus verdraait zeer hard in Openbaring 2 vers 4 tot 6 voor de gemeente in Efeze. Hij zegt daar, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet. Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Ja, hallo, uw eerste liefde. Ik weet, daar is al heel veel over geschreven en heel veel over gezegd. Maar ik geef u te kennen, wat zou het kunnen betekenen in een boek dat getiteld is De Openbaring van Jezus Christus. Het is niet de openbaring. Iedereen spreekt over openbaring, dat is niet de titel van het boek. Het boek is De Openbaring van Jezus Christus. Dat is de verhaallijn, dat is waar het naartoe gaat. Hoe zal Jezus Christus openbaar worden? Nu, als dat het overkoepelende verhaal is van het boek, als de laatste woorden die je bijna aantreft op de laatste bladzijde is, kom, Heer Jezus, kom, wat zou uw eerste liefde dan kunnen zijn? Zou het niet kunnen zijn de liefde voor de verschijning van de Heer Jezus Christus? Kijk eens hoe de apostel Paulus zelf dan uitziet in zijn afscheidsbrief aan Timotheus. 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat Paulus daar zoveel nadruk op legt, mag ons eigenlijk niet verbazen. Want als hij het christenleven in één zin samenvat, in Titus 2 vers 11 tot 13, dan formuleert hij het als volgt. Titus 2 vers 11 tot 13, en kom straks tot Kolosse terug. Gun me even deze uitstap, Titus 2 vers 11 tot 13. Dan lees je dit, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. De gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid. Wat denk je dat dat is? Dat is niet de opname. Misschien denk je dat ik al redend op een van mijn favoriete stokpaardjes ondertussen heel ver afgeweken ben van Kolosse hoofdstuk 1, maar ik moet je teleurstellen. Kijk eens in Kolosse hoofdstuk 1, vers 26. De verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. Welke is Christus in u de hoop van de heerlijkheid? Ik weet niet of het u herinnert, maar net hebben we gelezen dat wij moeten verwachten de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Als je nu leest, welke is Christus in u de hoop van de heerlijkheid, waarop zou wij doelen, denkt u? Inderdaad. De heerlijke hoop van de verschijning. Klinkt misschien een beetje grappig als we het zo aanpakken vanmorgen, maar is het niet droevig dat deze nu geopenbaarde verborgenheid, waar dat Paulus het over heeft, die samen met de opstanding het kloppend hart is van de boodschap van het evangelie, waar dat Paulus zo enthousiast over is, zoveel ontbering heeft geleden om ons dat kunnen bekend te maken, dat dat voor 99% van de christenen in Vlaanderen niet de eerstvolgende gebeurtenis is waar ze zitten op te wachten. Is dat geen drama? Ik overdrijf toch niet? Maar de praktijk is het nog altijd de verborgenheid en niet de hoop van de heerlijkheid. Daarom is het ook zo belangrijk, en dat gaan we voor de volgende keer doen, ik ga hier stoppen, omdat we het tweede punt hier begrijpen in dit gedeelte. De dienaar en het lijden maken deel uit van Gods geheime plan. Ik doe graag een kant op, Benny. Ik ga nog één zinnetje geven om u op weg te zetten. Geheimenis wordt ook vertaald met verborgenheid. Weet je, in het Oude Testament is er slechts één plaats waar er over een verborgenheid gesproken wordt als het gaat over een toekomstige gebeurtenis. Weet je waar? Daniël hoofdstuk 2. God is een God die verborgenheden openbaart. Nebukadnezar krijgt een droom. Je weet niet wat hij ziet. God ontvouwt hem zijn plan met voor deze wereld, maar wij rijden geen snars van. En dan is het Daniël die daarvoor gaat bidden. De Heere dankt dat God hem verborgenheden openbaart. Het eerste maal dat je het vindt is in vers 19, David. 2 vers 19. En dan openbaart Heere een verborgenheid. En het betreft de wereldgeschiedenis. Het laat ons zien dat de koninkrijken van deze wereld, die komen en die gaan, dat die ineens zullen vervangen worden door Gods eeuwige koninkrijk. En het begint met een steen, niet door mensen handen losgemaakt, die dat geweldige beeld te gronden richten en verbrijzelen. En het wordt meegenomen als stof met de wind. Daniël kan er iets van vertellen aan de koning. Maar hoe dat rijk zal komen, wanneer dat rijk zal komen, onder welke gedaante dat dit zal komen, is ook voor Daniël een mysterie. Het is dit mysterie dat nu geopenbaard is. Wonderlijk om erover na te denken, welke boodschap de Heere ons heeft toevertrouwd. Mogen we met z'n allen daar een hart voor krijgen, dat is het verlangen van mijn hart, dat wij daar samen een hart voor krijgen. En dat we in de voetsporen van Paulus treden. Dat was ook niet schamen om dit geweldige plan, deze verborgenheid die ook aan ons nu is toevertrouwd en wat de wereld helemaal geen weet van heeft. He? Heb je het gezien op televisie afgelopen week? De slimste bollen van deze wereld zeggen dat het 3 voor 12 is met de geschiedenis van onze wereld. Als we hierop iets gaan doen, dan gaan we het tijd niet meer kunnen keren. Dan gaat hier allemaal naar de knoppen. U en ik, we weten dat dat zo niet is. Omdat wij verbonden zijn met de Heer van het universum. Het is Hij die een boel hier samenhoudt. Begrijp je hoe belangrijk is dat wij daarvan onder de indruk komen om die boodschap uit te dragen naar deze wereld. We willen samen de Heer danken voor zo'n bijzondere genade.